De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
Ties Joosten, welkom in de podcast.
Dankjewel.
En welkom in de nieuwe studio bij Follow the Money.
Ja, op de redactievloer. Je mag weer gewoon thuis blijven als je Frederik vraagt door maakt.
Vanuit de linnenkast tijdens corona langs allerlei studio's. Ja. En nu hebben we onze eigen studio. Dat is heel fijn.
Het is wel een upgrade. Hè? Je zat eerst in de wc eigenlijk. En nu, ja, dit is toch wel gewoon een echte podcaststudio toch een beetje.
Ja, die is er speciaal voor gebouwd.
Ja, ja, precies.
Ik ben heel benieuwd of de luisteraars verschil in geluid horen. Ik hoor het graag.
Ja.
Mail mij, dat heb ik nog nooit gezegd.
Wat is
mijn mailadres? Nou, ik heb sinds kort ook een e-mailadres bij Follow the Money. Maar dat bekijk ik eigenlijk nooit. Dus dat is niet zo handig. Frederik de Jong, alles aan elkaar, @icloud.com. Nou. En heel benieuwd wat er nu gebeurt. Ja. Ik heb jou natuurlijk sowieso al vaker gesproken. We hebben in januari, toen jouw boek over KLM nog niet uit was, ook gesproken over KLM. Toen kwam het boek er bijna aan. Inmiddels is het er 3 maanden. En de eerste druk is al uitverkocht, hè?
Ja, ja, dat ging vrij vlot, ja.
En bij welke druk zit je nu?
Druk 2. Het uitgeven van een boek werkte, tenzij je Rutger Bregman heet, nogal in pieken. Dus de piek in het begin is heel groot. En dan, dan is het hoop op een lange longtail, maar die is wel een stuk lager. Dus ik stond ook in het begin heel hoog in die boeken top 10, bestsellerlijsten. Maar de week daarna was ik daar ook weer keurig uit verdwenen.
Ja, en ik meen dat jij ook in een van je nieuwsbrieven schreef van ik noemde mijzelf nu schrijver. Maar toen hoorde ik dat je dat eigenlijk pas mag doen als je minimaal 2 boeken hebt geschreven.
Ja, dat hoorde ik niet zomaar. Dat was Erik Smit.
Die beweert dat.
Die me zo binnen 5 minuten met beide benen weer op de grond zette. Schrijver ben je pas vanaf 2 boeken.
Oké, bedankt.
Ja, bedankt. Ja.
En over die druk, om hoeveel duizenden exemplaren gaat het dan?
Eerste druk was 5000. Een tweede druk, die hebben we nu volgens mij. Ik moet je dit, Sophie, degene.
Het gaat
die
om cijfers bij Follow.
Ja, weet ik. Sophie is hier degene die alles bij elkaar houdt. Okay. Dat ben ik niet. Maar volgens mij 10.000 tweede druk, maar dat weet ik niet zeker.
Oké. Heb je ook veel optredens gehad in boekhandels en zo? Ben je echt op tournee gegaan?
Nou, valt wel mee. Ik ben wel heel veel in andere media. Dat was ook heel leuk. En ik heb eigenlijk maar bij 1 boekhandel gezeten. Boekhandel Paagman in Den Haag. Een hele mooie boekhandel. En vond ik eigenlijk heel leuk. Was een leuk sfeertje. Want het was het was helemaal niet druk. Dat weet ik veel. Misschien 20 man in die zaal. Valt wel mee. Maar van de mensen die er waren, daar was denk ik de helft KLM'er of ex-KLM'er.
Oh ja?
Het is een kritisch boek over de KLM. En dat gaf een heel interessant sfeertje. Ze hadden dus, en daarvan had weer bijna niemand het boek gelezen al. Dus er was heel veel kritiek. Of ja, er was heel veel. Ja, je merkte dat mensen zich aangevallen voelden en daarop reageerden. Maar ik vond het eigenlijk heel leuk, want dat gaf een hele leuke sfeer aan die avond. Je hebt natuurlijk ook de kans dat zoiets met 20 man een beetje belegen wordt en saaiig misschien een beetje.
Maar dat was het dus helemaal niet.
Nee, het knetterde leuk. Er kwamen hele felle emotionele reacties. Maar ja, ik zit natuurlijk wel goed in de inhoud. Dus ik denk dat ik het ook best behoorlijk kan uitleggen. Dus ik merkte wel dat, ja, het was een leuke avond. Het was spannend. En ze kochten daarna een boek en een aantal vroegen ook nog een handtekening erin.
Leuk. Ja, want in dat boek wordt het inderdaad natuurlijk allemaal onderbouwd.
Nee, natuurlijk. Ja, staat
nee, maar als je het nog niet hebt gelezen en je hebt bij de KLM gewerkt, dan kan ik me best voorstellen dat je een beetje aangevallen voelt.
Ja, nee, ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Dat was,
Want het heet De Blauwe Fabel. Daar begint het al mee.
Nee, ja, klopt.
En in die tijd zeiden we, voordat het uit was, laten we nog een keer over het boek spreken als die hele mediastorm voorbij is. Ja. Dus hier zitten we dan. En ik zei tegen jou nog niet zo lang geleden, ja, het zou wel aardig zijn als er een actuele aanleiding is. Ja. Nou, we werden op onze wenken bediend, want het grondpersoneel heeft een wilde staking achter de rug. En we worden overspoeld met berichten over personeelstekort bij KLM en boze reizigers, verdrietige reizigers. Allerlei mensen boos en ook met hele eenvoudig lijkende redeneringen van geef die mensen gewoon wat meer geld, punt. Ja. En dan kom jij overal opdraven om te vertellen van, nou, zo zit het niet helemaal. Ik zag je bijvoorbeeld bij Nieuwsuur en daar zei je, ja, die staking ging om 150 man. Maar daar zit een hele afdeling achter van ongeveer 18.000 mensen.
Ja, nou kijk, als je het over het grondpersoneel hebt, dat is veruit de grootste groep werknemers bij de KLM. En die is eigenlijk heel divers. Je hebt ja, de mensen die de broodjes smeren, die op het vliegveld of op het vliegtuig geserveerd worden. Je hebt de mensen die de koffers sjouwen. Je hebt grondstewardessen die de incheck regelen. Noem maar op. Technici vallen vaak ook onder het grondpersoneel. Dus die groep is heel divers. Het is wel zo dat de grote bulk, of vrijwel alle mensen bij de KLM die een laag inkomen hebben, die aan de onderkant van de salarishuis staan, zeg maar. Dat is vrijwel allemaal grondpersoneel. Dus er zitten wel ook wel weer verbanden tussen al die verschillende soorten mensen, maar ook grote verschillen. En omdat die groep ook zo groot is, en de marge bij de KLM natuurlijk behoorlijk klein, en de luchtvaart in zijn algemeenheid, is het, kun je wel zeggen, ja, geef die 150 mensen wat extra loon. Maar de groep weinig verdieners bij de KLM, die is veel groter dan die 150 man alleen.
Dus als KLM dat zou doen, dan zouden ze nog veel meer miljoenen nodig hebben van de overheid?
Ja, precies. Ja, kijk, je kan wel zeggen van haal er een paar miljoen bij die topman Ben Smit af. En stop dat in die 150 lui die zich overwerkt voelen. Of die overwerkt zijn. Ik wil daar niet ironisch over doen. Maar dat is ergens ook een beetje te simplistisch gedacht. Omdat het, ja, in wezen gaat het niet om die 150 man alleen. Als je nu op Schiphol gaat rondlopen, dan kun je eigenlijk iedereen die je daar aan het werk ziet, iedere beroepsgroep die je daar ziet, die kan je aanwijzen. En eigenlijk behalve de piloten en de stewardessen. Nou, bij de stewardessen wordt trouwens ook nog wel. Maar de rest sowieso is overal personeelstekort. Bij de marechaussee is een tekort. Bij de schoonmakers, de beveiliging, de luchtverkeersleiders. Ik vergeet vast nog een paar beroepen. Ik heb er laatst ook een heel aantal in mijn artikel weer opgezond. Maar overal zijn dat tekorten. Dus het is te simpel gedacht om, zeg, nou, doe die 150 mensen die de handen in de lucht gooien en nu met nogal veel uitroeptekens hun klacht op de agenda hebben gezet. En terecht, want ze doen heel zwaar werk tegen weinig geld. Maar het is te kort op de ochtend om te denken van, als we die wat meer geld geven, dan zijn de problemen opgelost. Want de problemen zijn veel groter dan alleen die 150.
Ja, en sterker nog, in jouw boek toon jij eigenlijk aan dat dit nou eenmaal het businessmodel is van KLM en ook Schiphol, hè, want dat heeft er natuurlijk mee te maken. Dus eigenlijk is dan deze staking een soort uitwas of een bewijs van het feit dat dit systeem faalt?
Nou ja, op zich wel. Je kan die vraag op verschillende manieren benaderen. Maar laat het even hebben over het mainportbeleid in Nederland. Schiphol, dat is een mainport, is zo in de jaren 80 bedacht. Leg ik in mijn boek ook uit. Mainports bestaan eigenlijk helemaal niet. Dat is, er bestaat geen algemeen geaccepteerde economie die erkent dat mainports bestaan. Dat is een Nederlandse uitvinding, eigenlijk een soort geloofsartikel, eigenlijk zou je kunnen zeggen.
Ja, en even om nog even extra uit te leggen. In je boek vertel jij dat het ooit ontstaan is bij de Rotterdamse haven. Ja. Letterlijk een poort. Nou ja, de Schiphol is natuurlijk ook wel een poort. En daar is dat op gebaseerd. Hè? Van Rotterdam is heel belangrijk voor onze economie. En dan nemen we Schiphol erbij, want dat is ook heel belangrijk. En zo is dat hele mainportdenken uitgerold eigenlijk.
Ja, en dat is ontstaan in de jaren 80. Is dat idee ontstaan dat Schiphol ook een mainport is. En dat daar dus heel veel investeringen naartoe moesten om Schiphol groot te maken, omdat het een pijler zou zijn van de Nederlandse economie. En dat werd om een heleboel redenen werd dat geïmplementeerd. Maar een van de zaken die toen speelde in de jaren 80 was dat we met een nogal ruime arbeidsmarkt te maken hadden. Er was heel veel werkloosheid, zeker ook aan die onderkant van de arbeidsmarkt. En zeker ook hier in de Randstad. Dus het recept dat toen bedacht is van, we gaan Schiphol laten groeien en dan creëren we heel veel banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Was eigenlijk goed.
Ja, goed. Ik bedoel, nog altijd vind ik dat je de weging, ook toen waren de klimaatverandering had toen op zich ook al wel op de agenda mogen staan. En zeker milieuverontreiniging en geluidsoverlast. Maar goed, het was in ieder geval een antwoord op een probleem wat we toen hadden. Een arbeidsmarktprobleem. Maar ja, dat probleem hebben we echt al heel lang niet meer. Er is helemaal niet een tekort aan werkgelegenheid, zeker niet in de regio Amsterdam. Dus geen idee waar de mensen vandaan moeten halen. En Dus dat is wat je nu ook ziet. Zeg maar. Daniel Koerhuis, dat VVD-Kamerlid, die nogal van het vliegen is. Die schermt ook de hele tijd met de enorme werkgelegenheidscijfers die met de luchtvaart en Schiphol gecreëerd zouden worden in Nederland. Enerzijds zijn die werkgelegenheidscijfers vaak nogal overdreven. Maar dieperliggend is dat creëren van heel veel werkgelegenheid en het soort werkgelegenheid dat daar gecreëerd wordt niet een antwoord op een arbeidsmarktvraagstuk waar we nu mee te maken hebben.
Ja, en we waren nog bij de vraag, is dit een teken van het falen van het systeem?
Ja, het is dus we hebben een systeem opgetuigd dat een antwoord formuleert op een arbeidsmarktvraag die we helemaal niet meer hebben.
Nee, het is dus niet meegegroeid in die zin.
Nee, het is een 50 jaar oud economisch model dat een deel antwoord moet vormen op een 50 jaar oud probleem wat we al lang niet meer hebben. Het is verouderd.
Ja.
Het is verouderd.
Het is verouderd en nou is er een sinds de KLM weer opnieuw subsidie heeft gekregen, steun heeft gekregen in de coronacrisis, is er een staatsagent aangesteld. Dat vind ik zo'n mooie term.
En die, State agent.
Die man die houdt in de gaten of KLM zich houdt aan de voorwaarden die gesteld zijn aan die miljarden die ze hebben gekregen.
Hij heet Jeroen Kremers trouwens.
Jeroen Kremers. Vindt hij denk je ook dat het model verouderd is?
Daar lijkt het wel op, ja. En hij heeft verschillende rapportages geschreven inmiddels. En hij hamert er nogal op dat KLM moet nadenken over een nieuw bedrijfsmodel. En dat hij eigenlijk vindt dat de pogingen van de KLM om daarover na te denken op dit moment nog onvoldoende zijn.
Ja, maar als je dat hoort, dan toen dacht ik ook van ja, een nieuw bedrijfsmodel. Moeten ze bloemen gaan verkopen of zo? Nee,
ze moeten natuurlijk geen bloemen gaan kopen. Kijk, wat ik volgens mij vrij overtuigend in mijn boek laat zien is dat de KLM is opgericht van meet af aan met het idee om een zo groot mogelijke luchtvaartmaatschappij te zijn. Ze zijn van meet af aan opgericht met het idee om Nederland daar mee te laten tellen in een soort wedstrijd tussen Europese grootmachten met Engeland, Frankrijk en Duitsland. Maar daar heeft Nederland natuurlijk helemaal, de KLM heeft daar natuurlijk helemaal de thuismarkt niet voor. We hebben hier maar een heel kleine. De afstanden zijn relatief kort. We hebben een relatief kleine bevolking in vergelijking met die omliggende landen. En de economie is ook kleiner dan in die omliggende landen. Dus op alle fronten heeft de KLM te maken met een klassieke kleine thuismarkt. Toch wil de KLM van een meter aan zo ver en zoveel mogelijk vliegen. Dat is al sinds Albert Plesman zit dat in het DNA van het bedrijf. Nou, hoe doen ze dat? Dat doen ze door heel veel reizigers hier naar Nederland te halen, naar Schiphol te halen en ze laten het overstappen op een vliegtuig naar een eindbestemming. Zeker vanaf na de Tweede Wereldoorlog is dat de kurk waarop de KLM drijft en heel groot wordt.
En daar worden ze ook in gefaciliteerd door de overheid zelfs, hè? Met wetten.
Ja, met wetten.
Kortingen.
Precies, op allerlei. Er wordt fiscale, juridische investeringsruimte voor gemaakt. Ja, dat is het hart van het bedrijfsmodel van de KLM. Dat is, zoals ik het in ieder geval goed begrijp, wat Jeroen Kremers ter discussie stelt. Dus dat je moet afvragen in hoeverre dat model nog houdbaar is. Of het nog opweegt. Zullen we zoveel mogelijk reizigers hier naartoe halen en ze hier laten overstappen. Weegt dat op tegen de nadelen die ook overduidelijk gekoppeld zijn aan het zoveel mogelijk luchtverkeer naar Schiphol toe halen.
Ja, dus op deze manier hoor ik, als je het hebt over een ander bedrijfsmodel, in ieder geval een kleiner model. Een kleiner bedrijf.
Ja, ik kan natuurlijk niet voor Jeroen Kremers spreken en ik denk dat hij het niet zo hard zou zeggen. Want ik heb in mijn boek uiteindelijk leg ik volgens mij heel duidelijk uit waarom ook zeker het klimaatprobleem, dat de luchtvaart geen antwoord daarop heeft behalve krimp. En dat is wel de reden waarom ik tegenover dat er op Twitter woedende KLM-piloot achter me aan zit en ik in een boekhandel geconfronteerd word met boze KLM-medewerkers. Omdat dat is echt tegen alles waar ze in geloven. Dat is het DNA van de KLM is groeien, groter worden. Zoveel mogelijk. Ook belangrijker bijvoorbeeld dan een sluitende business case. Dat zie je natuurlijk bij meeste bedrijven zie je dat winst onderaan de streep het belangrijkste is. Ik wil niet zeggen dat dat bij de KLM helemaal onbelangrijk is. Zeker sinds Pieter Elbers de CEO is. Die heeft wel meer op gewoon onderaan de streep moeten worden overblijven gestuurd. Maar ver en veel vliegen, dat is de raison d'être van de KLM.
En dat beschrijf jij zo mooi aan het begin van je boek. Hoe dat is ontstaan met Albert Plesman. Jij noemde hem net even, de oprichter van KLM. Min of meer, je kijkt een beetje zo.
Ja,
van,
eerste werknemer.
Hij werd toch wel de baas?
Eerst niet. Nee, kijk, de KLM wordt opgericht door een groep rijke industriëlen hier in Nederland. Fenton en van Vlissingen onder andere en nog zo'n aantal.
En zij stellen hem aan eigenlijk.
Zij stellen hem aan. Want wij, die rijke industriëlen, denken van nou, wij zouden wel een luchtvaartmaatschappij willen die waarmee Nederland zich kan meten met Engeland en Frankrijk. Ja, dat gaan we niet zelf organiseren. Dat zijn rijke bankiers en zakenlui. We hebben iemand nodig die gewoon dan, die eigenlijk heel erg veel houdt van vliegtuigen. Nou, dat was Albert Plesman. Die hield heel erg veel van vliegtuigen.
Ja, en dat is zo mooi. Want het verhaal begint dus eigenlijk met zijn liefde voor het vliegen. En liefde voor vliegtuigen. Ja. En zo komt dat inderdaad uiteindelijk samen met die mensen met geld. Die zeggen, ga jij dat maar regelen.
Ja.
En zijn credo wordt dan inderdaad ook zoveel mogelijk en zo ver mogelijk vliegen.
Ja.
En die liefde voor het vliegen, die lijkt nooit meer verdwenen. En die is dan ook gekoppeld aan een nu bijna een eeuwlang subsidie van de overheid. Hè? Want het feit dat we nu KLM steunen, dat is absoluut niet nieuw. Sterker nog, het begon al met één heel groot bedrag. Nou, eerst van deze rijke mensen. Maar al snel kwam er een subsidie van de overheid, omdat het niet zo lekker liep.
Nee, kijk. Kijk, dat geld dat wat die rijke mensen inlegden, dat was in wezen niet zo heel erg veel. In sommige gevallen werd er niet eens over vergaderd. Dus dat was wel overzichtelijk. En zij hadden eigenlijk gewoon een beetje, ja, ze gooiden wat geld in om te kijken, nou, krijgen we dit levensvatbaar of niet? Nou, en dat blijkt eigenlijk binnen een jaar het antwoord vrij duidelijk en helder. Nee, dat krijgen we niet levensvatbaar. En dan wordt eigenlijk vrij snel gekeken naar de overheid om hulp te bieden. En dat is dus eigenlijk, nou, binnen een jaar na oprichting van de KLM. En toen vloog je nog niet eens in het winterseizoen. Want het geloof ik vloog in open cockpit. Dat was te koud. Dus eigenlijk, KLM is opgericht. Toen hebben ze een half jaar niet gevlogen.
In welk jaar was dat?
1919 werden ze opgericht. In de nazomer van 1919. En dan is het zoeken naar vliegtuigen. Maar voordat die goed en wel gevonden zijn, is het te koud eigenlijk. En dan organiseert Plesman, slim als die was, dus ook weer een opening van het nieuwe vliegseizoen, waar weer de man van koningin Wilhelmina een lintje kon doorknippen. Maar goed, dus vanaf het wordt al vrij snel duidelijk dat de KLM niet levensvatbaar te krijgen is. En die rijke lui, die hebben ook geen zin om er in die bodemloze put geld te blijven storten. En dan zie je dat de overheid begint met bijspringen. De eerste keer is volgens mij al 1920 of 1921. En dan wordt staatssteun eigenlijk continu. Dus KLM is iedere keer een geldnood. En iedere keer staat Plesman weer met de pet in de hand in Den Haag. Ene keer om een subsidie op te halen. De andere keer om een kapitaalinjectie te vragen, waar de overheid dus aandelen voor terugkrijgt. Of om een lening kwijt is gelden, waardoor de overheid weer aandelen in handen krijgt. En zo zie je dus ook dat KLM langzaam en zeker echt een staatsbedrijf wordt. Steeds meer aandelen komen in ruil voor de subsidies en die geldstromen in handen van de overheid. Totdat de KLM in de jaren 40 volledig in handen is van de overheid.
Ja, ik heb één stukje in je boek onderstreept wat hier wel heel mooi op aansluit. Die liefde voor het vliegen en die liefde voor dat bedrijf en de wil om dat bedrijf te creëren. Jij schrijft dan, al sinds de oprichting probeert Plesman het Nederlandse publiek en de overheid ervan te doordringen dat de luchtvaartmaatschappij niet zomaar een bedrijf is. Volgens hem is de KLM groter en belangrijker dan alle anderen. Zijn bedrijf, zo houdt hij Nederland van meet af aan voor, is de opvolger van de VOC.
Ja, dat zie je heel sterk bij de KLM. Het bedrijf wordt in beginsel opgericht ook om een snelle verbinding met de koloniën te realiseren. Dat is de strategie erachter. Als het idee is, als Nederland snel een nieuwe, snellere verbinding met met Nederlands-Indië weet te creëren, dan nemen we daarmee een voorsprong op de andere koloniale grootmachten in Europa. En zo doen we dan blijven we zitten aan de tafel der machtigen. En ja, daar zit dus daar echt grote VOC erfenis al in door. Want dat is natuurlijk wat de VOC 200 jaar eerder ook deed. 300 jaar eerder. En vervolgens zie je dat Plesman die hele VOC-identiteit ja, volledig omarmt. Er komen allemaal reclamespotjes of reclameaffiches waarin de vliegende Hollander. En dan zie je zo'n groot magisch houten VOC-schip met daarboven een vliegtuig van de KLM. En dan staat de vliegende Hollander voorheen legende, thans realiteit. Weet je, de KLM voelt zich in alle opzichten de erfgenaam van de VOC.
En liep het publiek daar toen ook warm voor?
Nou ja en nee. Niet in de zin alsof dat ze voldoende, dat ze daarmee überhaupt passagiers halen. Zeker in die begintijd was vliegen notoire onbetrouwbaar. Heel gevaarlijk.
En duur.
Dus echt iets voor avonturiers. Hele rijke mensen, hele rijke avonturiers die gingen met het vliegtuig. Een beroemde anekdote is bijvoorbeeld dat Plesman zijn vliegers verbood. Of eigenlijk hij gaf ze opdracht om precies boven een spoorlijn te vliegen en niet er iets naast. Dus de spoorlijnen waren vaak mooie herkenningspunten in het landschap om te weten waar je heen vliegt. Want er was toen nog geen radio of radar. Maar passagiers, als er dan passagiers waren, mochten die vanuit het vliegtuig niet een eventuele trein kunnen zien. Want dan zagen ze dat die trein sneller ging dan het vliegtuig. dus zo slim was hij. Dus zo gewiekst was hij om toch een bepaald. Maar het was ook ontzettend oncomfortabel in die begintijd. Gevaarlijke, stinkende benzine dampen. Dus het publiek liep er in die zin niet warm voor. En het kon het ook niet betalen. En kijk, tot in de jaren 50, 60 is bijvoorbeeld Schiphol ook veel meer een toeristische attractie voor Nederlanders dan iets waar ze zelf op een vliegtuig stappen. Het panoramadek is populairder dan daar gingen ze kijken naar vliegtuigen waar een elitaire jetset dan mee naar verre orde vloog. Maar de gemiddelde Nederlander kon dat natuurlijk niet betalen.
Nee, en misschien hadden ze ook wel iets anders aan hun hoofd. Want jij schrijft ook, in een tijd waarin de elite een luchtvaartindustrie op probeerde te bouwen, was de bevolking bezig met overleven in een crisis.
Ja, nee, dat is zeker waar. En dan hebben we het nog steeds over de vroege begintijd. Einde, vlak na de Eerste Wereldoorlog, waarin Nederland neutraal is gebleven. En de elite ziet daar een soort bewijs in van de Nederlandse superioriteit. Het is ons toch maar mooi gelukt. We zijn een soort van moreel gidsland kunnen zijn in de wereld met onze neutraliteitspolitiek. Maar wat wel eens vergeten wordt, is dat de bevolking, de gewone bevolking, echt wel geleden heeft ook onder die neutraliteit. Want als je zeg maar in oorlog bent met niemand, heb je ook geen vrienden. De complete handel viel bijvoorbeeld zo goed als stil. Want de Duitsers waren bang dat de Nederlanders het zouden doorvoeren aan de Engelsen. En de Engelsen waren bang dat de Nederlanders het zouden doorvoeren aan de Duitsers. Dus werd er niks aan Nederland geleverd. Dus er was honger. Nou, de Spaanse griep. De vorige grote pandemie, zeg maar, raasde door Europa. En kwam ook lang Nederland langs. Er waren ontzettend veel vluchtelingen. Er waren volgens mij in mijn hoofd waren er 1 miljoen Belgen die vanuit die woonden aan het front natuurlijk. Dus die waren naar Nederland gevlucht. 1 miljoen extra monden om te voeden op een bevolking van volgens mij 5 of 6 miljoen. Wat heel veel is. En omdat het natuurlijk constant een dreiging van oorlog was in Nederland, had Nederland een enorm leger. Alle jonge mannen waren in het leger opgenomen. En werkte dus ook niet. Dus dat moest ook wel gewoon jarenlang onderhouden worden. Nou, toen was die oorlog afgelopen. En toen kwamen vanuit het verre Oost-Europa en Rusland allemaal verhalen over een communistische revolutie die daar gaande was. En een heel nieuwe gedachten over een nieuwe manier van regering en democratie organiseren. En dus de hele samenleving stond echt onder hoogspanning. Dat kun je wel zeggen. En die mensen hadden dus helemaal geen tijd in een beetje verre, of Nederland als moreel gidsland of zo. Dat was echt wel een zware tijd. En die mensen, kijk, dat had Plesman ook goed door. Die mensen zaten niet te wachten op verre bespiegelingen over Nederland als nieuwe mondiale wereldmacht. Dat was niet voor die mensen. Wat die mensen behoefte aan hadden, was een verzetje. Dus en dat was waarom vlak voor de KLM, voordat die KLM oprichtte, organiseerde die een grote luchtvaartshow in Nederland, de ELTA in Amsterdam, Amsterdam Noord. En daar waren parachutisten en capriolen. En
die show duurde 6 weken.
Dit duurde wekenlang. Ja, ja. Iedere dag was er wat te doen. Zeppelins, tentoonstellingen van vliegmachines.
En even een klein zijstapje, maar om die show extra spectaculair te maken, wilde hij ook een bepaald vliegtuig uit Engeland hebben. Daar ging hij toen naartoe met een vliegtuigje. Toen is die in zee gestort, hè?
Ja. Ja, het stort in zee. Ja.
Hij stort in zee, is gered dankzij lichtpijlen en zo. Behoorlijk eng allemaal. Toen dacht ik opeens, wat nou als hij toen verdronken was? Hadden wij dan geen KLM gehad, denk je?
Nou, als hij toen verdronken was, dat was nog vlak voor de oprichting van de KLM zelfs. Nee, ik denk dat we dan alsnog wel een KLM hadden gehad.
Er waren meer mensen gek van de luchtvaart.
Ja, denk ik wel. Maar dat ik vind het ook lullig om de rol van Plesman daarmee te klein te maken. Want kijk, hij het is ook wel weer terecht dat hij dat zijn die KLM in die beginjaren is ook in die loszien van zijn dadendrang en zijn. Hij wilde gewoon zoveel als ver mogelijk vliegen de hele tijd. Hij hield van vliegmachines. Dat is wat hij wilde. En dat heeft gewoon wel gezorgd dat die KLM in die beginjaren ook heel snel heel veel meters maakte. En ook een voorsprong, of in ieder geval een achterstand op de omliggende landen snel inhaalde. En uiteindelijk ook een voorsprong nam. Want wij waren uiteindelijk wel de eerste die naar Indië vlogen. Dus sneller dan de Engelsen naar India. Dus zijn rol is absoluut groot. Anderzijds denk ik wel dat het oprichten van de KLM was eigenlijk een simultaan project met het organiseren van die ELTA. En die rijke lui hadden anders op zich ook wel weer een andere stoelmoendrangfiguur gevonden.
Iets verderop, in 1953, dan heeft hij inmiddels, dat bedrijf is uitgegroeid natuurlijk, dus er werken veel meer mensen. Ook een financiële directeur, Hans Martin, en die stapt op omdat hij vindt dat Plesman gevaarlijk financieel beleid voert. Dus had hij minder verstand van cijfers of zo?
Ja, nee. Nee, kijk, Plesman had niet zoveel verstand van cijfers en van business cases, wat ik een paar keer probeer te benadrukken. Hij is dat DNA van zover en zoveel mogelijk vliegen. En of daar überhaupt mensen naartoe willen naar dat land, dat zien we dan wel weer. En waarschijnlijk niet. En dan maken ze ook verlies op. Eigenlijk is de KLM krijgt heel veel subsidie. Uiteindelijk ook van de PTT om een luchtverbinding met Nederlands Indië op poten te zetten. En ook van de overheid. Dat is eigenlijk de enige lijn ook waarop ze winst maken. En op al het andere, op de hele andere rest van het netwerk, maken ze verlies. Zoveel verlies dat ze aan het eind van het jaar ook in totaal gewoon altijd verlies maken. Dus
maar dat kan je dan zeggen dat het ook echt in het DNA zit. Want dat is dus al 100 jaar zo.
Dat is ja, en dat is zeker de eerste 40, 50 jaar van het. Ja, 40 jaar van het bedrijf is het de constante. Volgens mij maken ze uit mijn hoofd voor het eerst in 1946, vlak de 47, denk ik, vlak na de oorlog, maken ze überhaupt een keertje winst. En dat is dan nog heel weinig. Maar dan heb je er dus al bijna 30 jaar KLM op zitten.
Maar dan snap ik beter dat onze overheid nu en wij allemaal, nou helemaal niet allemaal, maar behoorlijk wat mensen denken, ja, maar dat is een heel belangrijk bedrijf en het is heel bijzonder en de KLM is van ons, wij hebben daar geld voor over. Dat komt daar misschien vandaan?
Enerzijds denk ik wel ja, het zal een deel gewenning zijn. Maar de anderzijds denk ik ook vergeetachtigheid. Want je merkt ook, en zeker in latere jaren ook, maar ook door Plesman al, die houdt iedere keer de regering voor, of ambtenaren voor en de media voor, van dit is de laatste keer dat subsidie nodig gaat zijn. Hierna gaat de KLM echt op eigen benen kunnen staan. Nou, dat zegt hij volgens mij voor het eerst al ergens in de jaren 20. En nou, dat is het argument wat we nu nog steeds horen. Zeg maar. Het is altijd eenmalig. Het is altijd alleen even nu. Het is alleen even deze zware tijd. Deze crisis is wel heel uniek. Altijd dat soort argumenten. Ja, en dan zit er altijd een aantal jaar tussen de vorige keer dat de KLM gered moest worden. En je merkt gewoon dat de Nederlandse politiek en het publiek daarin gewoon best vergeetachtig is. Dat we dan dus dat we erover eens zijn dat we dit 10 jaar geleden ook al deden. En eigenlijk 100 jaar geleden ook.
Nou, je zei net van de eerste 40 jaar sowieso, maar we zijn nu, bestaat nu al meer dan 100 jaar. Mm-hmm. Wat is er dan in die tweede helft gebeurd? Daar is ook om de zoveel jaar subsidie gegeven?
Absoluut. KLM heeft in 49 subsidie nodig omdat die luchtverbinding met Nederlands-Indië wegvalt, omdat Nederlands-Indië Indonesië wordt. Die worden onafhankelijk. Dan valt een lucratieve verbinding weg, heeft KLM subsidie nodig. Dan hebben ze volgens mij in de jaren, eind jaren 50 hebben ze subsidie nodig omdat ze straalvliegtuigen willen kopen in plaats van propellervliegtuigen. Kunnen ze niet zelf betalen, hebben ze subsidie voor nodig. Dan heb je de oliecrisis in de jaren 70, hebben ze subsidie voor nodig, omdat ze anders niet overleven. In de jaren 80 moet het mainport model worden uitgebouwd. Ja, dat gaat gepaard met allerhande investeringen om het transfermodel van de KLM in stand te houden. Ook allemaal weer overheidsinvesteringen. Waar zitten we dan inmiddels? Jaren 90. Uit mijn hoofd. Nou, dan weet ik even niet nu welke subsidie daar dan weer uit te passen. Maar goed, je hebt in de jaren 0 natuurlijk weer. Heb je eerst 9-11 wat de resultaten flink onder druk zet. Vervolgens in 2008 moeten weer de vliegtuigen die dan net is ingevoerd, moet weer worden afgeschaft. Omdat KLM aan ons in de problemen komt. Dus ja, het is gewoon continu. Ik bedoel, dat is de rode draad in mijn boek. Ik ga er niet zo snel doorheen, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer.
Nou, jij hebt ons in ieder geval behoorlijk wakker geschud met dit boek. en er is dus die staatsgezant die ook wel enigszins overtuigd lijkt, zeg jij, van het feit dat het businessmodel onhoudbaar is?
Tot dusver is dat de indruk die ik van hem heb. Maar ja...
Hij kan zich daar verder niet over uitlaten.
Niet tegenover mij in ieder geval. Ja. En hij is natuurlijk niet aan mij verontschuldigd. Hij moet verantwoording afleggen aan de minister van Financiën.
Maar de minister van Financiën, mevrouw Kaag, heeft ook al een keer gezegd dat de KLM maar eens goed moet nadenken over een ander businessmodel, toch? Ja. Dat was een van haar eerste commentaren als minister.
Ja, nee, dat klopt. Dus we leven ontegenzeggelijk in een heel interessante tijd wat de luchtvaart betreft. Ik heb het idee dat de gedachte dat die grote luchtvaartsector in Nederland veel minder economische voordelen biedt dan we tot dusver altijd maar aannamen en veel meer schadelijke effecten heeft dan we tot dusver altijd aannamen, dat idee wel wat begint te landen in de politiek en bij het publiek en de media. Maar anderzijds heb ik ook een boek geschreven waarin ik gewoon laat zien dat staatssteun aan de KLM gewoon een bijna een gegeven is in de geschiedenis. Ja, en ergens denk ik ook, weet je, we hebben net Wopke Hoekstra die heeft 750 miljoen euro geïnvesteerd om aandeelhouder te worden in Air France KLM. Vervolgens hebben we dus miljarden staatssteun aan het bedrijf overgemaakt. Nog eens miljarden aan NOW-steun aan het bedrijf overgemaakt. Nog eens miljarden belastingkrediet aan het bedrijf overgemaakt. Of aan het bedrijf gegeven. Ja, ik ben wel heel benieuwd of het dan ineens nu toch heel anders gaat worden. Ik heb Kaag ook gehoord. Maar ja, ik heb tot dusver ook nog weinig actie op die woorden gezien.
Heb je wel andere acties gezien? Want dit zou een hele grote stap zijn als echt zou worden gezegd, nou, het businessmodel, KLM moet gewoon kleiner worden, dat kan niet anders. Zijn er andere kleine stappen gezet? In een van die rapporten las ik iets over air rail. Ik dacht even van, luchtrails? Wat is dat?
Ja, nee, dat de KLM zich op treinverbindingen gaat focussen, moet gaan focussen, zal gaan focussen. Dat is wel natuurlijk een idee. En daar is bijvoorbeeld Air France ook wel een stukje verder mee. Die integreren de TGV-netwerk veel beter met hun netwerk dan de KLM, de hoogsnelheidslijnen, met zijn netwerk verbindt.
Maar goed, dat is neem ik aan de samenwerking. Want de TGV is niet van het bedrijf.
Dat is samenwerking, dat klopt. De samenwerking tussen TGV en Air France.
Ja, maar verdienen ze daar dan wel wat aan?
Dat weet ik niet. Dat is ook niet zo makkelijk te openbaren. Daar wordt in ieder geval, dat is dus vanuit klimaatoogpunt, kan dat winst opleveren. Maar ja, ik heb niet het idee dat dit bij de KLM al heel veel verder is dan een idee op een papier.
Ja, want ondertussen las ik, vliegt de KLM nog 4 keer per dag naar Brussel bijvoorbeeld.
Ja, precies. Dus,
tot zover de trein.
Ja, daar gaat er namelijk een best wel snelle trein. En ja, precies.
Er zijn ook voorwaarden gesteld aan de salaris van piloten, hè?
De voorwaarden die aan de salaris zijn gehangen. Eigenlijk zijn de voorwaarden dat KLM moet bezuinigen op zijn beheersbare kosten. Waaronder de salarissen een belangrijk onderdeel vormen. En daarbij heeft de minister ook gezegd dat basically de sterke schouders de zwaarste lasten moeten dragen. En de sterke schouders bij de KLM, dat is natuurlijk vooral het topmanagement en de piloten. Want die verdienen veruit het meest.
En die verdienen ook nog, vergeleken met piloten in andere Europese omringende landen, ik geloof 20% meer of zo.
Ligt eraan met wie het vergelijkt. Maar KLM-piloten behoren tot de grootverdieners in de internationale luchtvaart.
Oftewel, die staatsagent is nog aan het studeren en aan het onderhandelen of zo. Want daar is verder dus nog niet echt iets heel nieuws uitgekomen. Uit het feit dat wij dus KLM allemaal geld hebben gegeven.
Nee, wat je recent eigenlijk ziet is dat... Kijk, hij heeft een aantal problemen op tafel gelegd die hij problematisch vindt. Naast dit nadenken over een nieuw businessmodel, wat natuurlijk een heel fundamentele vraag is, heeft hij ook een hele concrete probleem op tafel gelegd. Is namelijk dat in zijn ogen de KLM belastingontwijking door zijn in het buitenland wonende piloten faciliteert.
10% van de piloten?
Ja, zoiets. Een paar honderd. Die wonen in het buitenland waar ze minder belasting betalen. En de KLM faciliteert dat door ze bijvoorbeeld gratis woon-werkverkeer aan te bieden. Of tegen een korting, maar meestal gratis. Daarmee faciliteert de KLM belastingontwijking, al dus Kremers. En dat moet stoppen, vindt hij. Dus dat is een van de maatregelen die hij ook op tafel legt. Maar wat je vooral ziet op dit moment in de KLM en in de hele Nederlandse luchtvaart, is dat het echt een... We zien nog heel weinig echte maatregelen. En vooral een enorme stapeling van steeds meer problemen. Je hebt op dit moment, wat nog steeds onopgelost is, het feit dat Schiphol voor een groot deel van zijn vliegbewegingen geen natuurvergunning heeft. Dus ja, ze opereren buiten hun vergunning om. En daar wordt door de overheid niet op gehandhaafd. Maar ja, dat is natuurlijk geen houdbare juridische situatie.
Zou het dan kunnen dat stel dat Schiphol zich daar wel aan moet gaan houden, dat het dan automatisch betekent dat KLM wel minder moet gaan vliegen, omdat Schiphol het niet mag faciliteren?
Ja, ik denk dat als je krimp serieus neemt, kan dit je best een kans liggen. Want je hebt natuurlijk, ik heb daar ook over geschreven, je hebt de slots die luchtvaartmaatschappijen gebruiken op luchthavens, onder andere op Schiphol. Dus het recht om op een bepaald tijdstip, op een bepaalde dag, een start of landing uit te mogen voeren. En het is een beetje een juridische vraag in hoeverre die slots een bezit zijn. Ze zijn geld waard, er wordt ook in gehandeld. Dat is duidelijk. En zeker op Heathrow wordt er ook, maar daar worden ze ook geveild. Hier in Nederland worden ze vergeven. Dus er zitten ook weer verschillen tussen. Het is een beetje de vraag van wie zijn die dingen nou eigenlijk in juridische zin. Maar als je zegt van ja, we willen eigenlijk in Nederland een kleinere luchtvaart en daarom gaan we, weet ik veel, Schiphol 200.000 vluchten minder doen en iedereen levert naar rato in. Ja, dan gaan al die luchtvaartmaatschappijen natuurlijk, die procederen tot de hoogste boom, omdat ze vinden dat hun bezit wordt afgepakt en daar willen ze dan geld voor. Een dergelijke maatregel blijft natuurlijk een stuk beter overeind als Schiphol sowieso die natuurvergunning al niet heeft. Kijk, als je bij dan voor de rest, ja luister, We hebben slots uitgegeven die gewoon buiten de natuurvergunning passen. En we willen gewoon die juridische lacune dichten. En gewoon zorgen dat Schiphol aan die vergunning voldoet. En daarom verlagen we het aantal slots op Schiphol. En krimpen is daarvan het volg. En we hebben dat eerlijk verdeeld tussen alle luchtvaartmaatschappijen naar rato. Ja, dan denk ik dat je een belangrijk argument voor een schadeloosheidstelling van die luchtvaartmaatschappijen weer ons, ja, zeg maar, uit het spel zet, onschadelijk maakt. Dus volgens mij zit daar een interessante kans, of een interessant perspectief om inderdaad na te denken over de vraag hoe je ga je krimp realiseren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en zo hoog mogelijke baten.
Hoeveel tijd heeft de KLM eigenlijk om hier iets mee te doen met die voorwaarden?
Ze lopen zolang ze staatssteun trekken. Dus zolang ze of een krediet trekken bij de banken, maar de Nederlandse overheid...
Nee, dat is dus zolang stelt de overheid voorwaarden. Zolang ze geld krijgen, uiteraard. Maar wanneer moeten ze echt actie ondernemen?
Nu?
Ja, maar nu. Het gebeurt dus niet. Tenminste, de hele kleine stapjes.
Nou ja, laat ik duidelijk zijn. Ze voldoen aan heel veel voorwaarden ook wel. Bedoel, die salarissen zijn gematigd. De piloten hebben volgens Kremers althans salaris ingeleverd in voldoende mate. Dus ook niet dat ze aan geen enkele voorwaarden voldoen of dat daar niks niet is gereageerd op de coronacrisis. Sterker nog, ze hebben ook gewoon met de problemen van de afgelopen weken tot volg. Ze hebben, ik weet niet hoeveel flexwerkers en uitzendkrachten op de grond eruit gedonderd. Wat natuurlijk...
Tijdens de crisis, hè?
Tijdens de crisis. Wat natuurlijk een kostenbesparing met zich meebrengt. En zorgt dat KLM sneller weer winstgevend wordt.
Maar daar zien we nu de gevolgen
daar
van.
Daar zien we nu de gevolgen van. Want die mensen komen niet meer terug. Die hebben gezegd, dan ga ik wel ergens anders werken. Minder zwaar werken, hetzelfde of beter betaald.
Denk jij dat er binnenkort weer geld wordt gegeven door de overheid?
Goeie vraag. Durf ik natuurlijk in principe niks over te zeggen, want ik heb ook geen glazen bol.
Er staat hier een lamp, die lijkt een beetje op een glazen bol.
Een beetje glazen bol, ja. Heel diep inkijken. Nee, nog steeds geen antwoord. Nee, ik weet niet. Kijk, in alle eerlijkheid weet ik het natuurlijk niet. De KLM heeft natuurlijk nu het probleem dat ze in wezen nog altijd technisch failliet zijn. Ze hebben een negatief eigen vermogen. En hebben ook gewoon staatskrediet nu nog nodig om te kunnen overleven. De accountant heeft bij het meest recente jaarverslag eigenlijk zijn twijfels geuit over de aanname dat de KLM blijft bestaan.
Dat is omslachtig gezegd. Ja. Hij twijfelt of ze blijven... Nee, wacht even. Kan dit nog duidelijker? Dus de accountant twijfelt eigenlijk of de KLM wel kan blijven bestaan, toch?
Ja, de accountant twijfelt aan de mate waarin de KLM kan blijven bestaan. Alleen dat ligt, je moet dat heel zorgvuldig zeggen. Omdat, kijk, een jaarverslag maak je met een bepaalde aanname. Als je een jaarverslag gaat opschrijven. Als jij een jaarverslag van jouw persoonlijke bedrijfje maakt. Maar je gaat vanuit dat jij over 4 maanden ermee stopt. Of omvalt. En je moet dan alles verkopen. Dan moet je dus tegen actuele marktwaardes gaan waarderen. Dan moet je afschrijvingen versneld afvoeren. Als je bijvoorbeeld nog goodwill op de balans hebt staan. Dan moet je dat in de razotempo afschrijven. De jaarrekening en de balans komen er heel anders uit te zien. Dan als je ervan uitgaat dat het bedrijf nog jaren gaat bestaan. De KLM heeft zijn jaarverslag opgeschreven met die aanname. Dat doet ieder bedrijf eigenlijk. En
de aanname dat ze voort blijven bestaan. En daar heeft de accountant...
Voor die aanname zegt de accountant... daar durven wij niet ons hand voor in het vuur te steken.
En ook geen handtekening te zetten? Of
dat dan weer wel. Oh. Ze zetten wel weer de jaarverslag is dan wel weer goedgekeurd. Met de cijfers zijn wel op de correcte wijze opgeteld. Maar we willen wel de aandacht vestigen dat we die aanname wel betwijfelen. Oh. Tegelijkertijd zegt de KLM...
Dus die zijn ontslagen inmiddels?
Nee, dat gaat niet zomaar. Maar tegelijkertijd zegt de KLM zelf ook... wij doen die aanname omdat we steun krijgen van de overheid. En ervan uitgaan dat die ook als we opnieuw in het probleem komen... die steun opnieuw daar zal zijn. Dus daarom zegt de KLM van... wij doen die aanname dat we ook over meer dan een jaar nog steeds bestaan. Dus daar zit ergens in het bedrijf de aanname dat als het misgaat, als er weer problemen zijn, dat ze dan toch weer geld zullen krijgen. Je hebt ook bij Air France KLM, dus de holding, eigenlijk heb je nog grotere problemen. Ook om de bedragen zijn groter, de negatieve eigen vermogen is groter.
Dus het kan altijd erger.
Nou, daar is de KLM natuurlijk gewoon een dochter van. Dus dat is echt.
Dat is al erg genoeg op zich. In dat opzicht.
Anders hadden ze al lang niet meer bestaan. Dus ze hebben er ook heel veel profijt van gehad. Maar daar zijn de problemen nog groter. En daar ziet iedereen eigenlijk wel aankomen dat er op een of andere manier weer geld in die club moet. En de Franse overheid die kan het eigenlijk niet echt meer geven. Of niet voldoende nog geven. Omdat ze dan boven een bepaald aandeelpercentage komen. En boven een bepaald aandeelpercentage moeten zij een bod doen op alle aandelen. Oeh. Dat staat zo in de statuten. Of in de Franse wet. En dan denk ik even na moeten zoeken waar dat precies staat. Ja, en dat wil niemand. Dus de Fransen kunnen eigenlijk niet bijspringen. En nou, in Nederland is het op zich bijna ondenkbaar dat wij dat dan in ons eentje zouden gaan doen. En dan ook nog eens voor de holding. Terwijl we 1,5 jaar geleden hemel en aarde hebben bewogen dat het geld wat wij in die club staken echt alleen naar de KLM zou gaan en niet naar Frankrijk. Want dat zijn alleen maar uitvreters en luie donders. Dus dat zou een beetje raar zijn als we 1,5 jaar later wel ineens met daar. Dus daar zit een heel groot onopgelost probleem. Waar nu ongetwijfeld allerlei ministers van Financiën of ambtenaren op Financiën naar aan het kijken zijn. Van hoe gaan we dit in vredesnaam oplossen? Maar dat daar een oplossing moet komen. Of dat anders het bedrijf echt wel weer serieus in de problemen kan komen. Dat is duidelijk. Maar of dat nieuwe staatssteun betekent, daarop geeft mijn glazen bol geen antwoord.
Tot slot heb ik ook nog een aanname.
Ja.
Jij komt nooit meer van het predicaat luchtvaartjournalist af.
Nou, ik moest er laatst ook over nadenken. Ik wil eigenlijk helemaal geen luchtvaartjournalist zijn. Ik ben klimaatjournalist. Vanwege de klimaatproblemen die de KLM veroorzaakt. Naar de luchtvaart en de KLM is gaan kijken. En het daardoor ook het bedrijfsmodel van de KLM en de manier waarop luchtvaart in Nederland is georganiseerd en de emoties die het oproept allemaal veel beter is gaan begrijpen. Maar ik ben niet van plan om dat in de lengte de jaren alleen maar over de KLM te blijven schrijven. Ik blijf het volgen natuurlijk. Ik vind het nu interessant. Ik snap het een beetje. En ik kan het, wat ik volgens mij in het begin ook al zei, ik kan het volgens mij aardig uitleggen van hoe bepaalde problemen samenhangen met dieperliggende historische oorzaken of het bedrijfsmodel. Maar ik wil eigenlijk ook wel weer een keer wat anders gaan doen dan alleen maar die vliegtuigen.
Nou, er is een klein lichtpuntje, want ik begreep dat bij Op 1 was Tweede Kamerlid van de VVD Daniel Koerhuis te gast. Die dus ook continu op Schiphol rond schijnt te hangen. Ja. En om reizigers te steunen, moreel te steunen. En hij kreeg de titel luchtvaartjournalist.
Ja. Ja, ik dacht ook, ik heb concurrentie. Maar eigenlijk niet dus, want ik zie mezelf niet per se als luchtvaartjournalist. Dus,
hij kan het overnemen.
Ietekeer de Jong, pas op, hij komt eraan.
Ja, want dat is een andere luchtvaartjournalist.
Dat is de luchtvaartjournalist van de Telegraaf.
Oké, dankjewel Ties.
Graag gedaan.